Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Hartelijk welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast. Ja, er is genoeg gebeurd en er staat genoeg te gebeuren in de voetballerij. Dat is een reden om dat te gaan bespreken in deze voetbalpodcast met Sjoerd Mossou en Maarten Wijfels. Heren, allebei goedemorgen. Welkom. En laten we maar gelijk met de stelling 1 aftrappen. En die stelling 1 zal gek genoeg gaan over een onderwerp waar Maarten volgens mij veel van af weet, toch? Of niet? Wat denk jij, Sjoerd?
Maarten weet van bijna ieder onderwerp heel veel.
Maar dit onderwerp heel veel natuurlijk.
Ja, dat denk ik ook.
Stelling 1. De terugkeer van Robben gaat een groot succes worden. Ik leg hem even neer bij de voorzitter van de Robben fanclub, hè?
Ja, precies. Dan moet ik natuurlijk zeggen, het wordt een klaterend succes.
Je mag zeggen wat je zelf vindt.
Ja, nou nee, ik vind het... Ik hoop dat het een succes wordt. Omdat het wel belangrijk is. Vanmorgen sprak ik toevallig nog even met Mark-Jan Fladeres, de algemeen directeur van Groningen. Was technisch directeur. En die zei ook van ja, als je nou gewoon een voetbalvolger bent en het is straks VVV Groningen. Normaal zou je niet kijken en misschien schakel je dan net wel even in. En ik denk dat het voor de competitie wel heel belangrijk is. Nu we natuurlijk toch een beetje in treurigheid zitten van hè, er is 5 maanden niet gespeeld.
Dit had de Eredivisie nodig, toch?
Dat bedoel ik. Er komt bijna geen toeschouwer kijken de komende tijd. Dus dat je dan toch iets hebt waarvan je denkt, ja, dat krikt het allemaal een beetje op. Dus dat vind ik er mooi aan. En of het een succes wordt, ja, Robben zei het volgens mij zelf wel gisteren duidelijk. Of het nou 1 wedstrijd wordt of 2 wedstrijden of ik ga 2 jaar spelen. Het is allemaal goed en ik denk dat het ook zo is.
Gaat het een succes worden?
Ja, het is nu al eigenlijk al een succes. Voor Groningen natuurlijk, ja. die gelijk 2000 seizoenkaarten meer verkopen. Inderdaad ook voor de Eredivisie zoals Maarten het schetst. Het is gewoon toch wel even een oplevingje dat je als competitie heel goed kan gebruiken. En als Nederlands voetbal, na alle ellende die we gehad hebben. En het is gewoon echt iets om je op te verheugen. En niet alleen voor Groningen supporters, maar denk ik voor iedere voetballiefhebber in Nederland. En daar zit hem volgens mij ook de waarde in van heel die comeback. En of die nou straks 8 doelpunten maakt, of 0, of 20, dat zou helemaal sensationeel zijn. Maar ja, dat zien we dan wel. Wat mij betreft is de stunt op zichzelf al wel geslaagd. Het enige wat ik niet hoop, is dat het een soort Mark Overmars-achtige comeback wordt. Ik ben er toen nog een paar keer geweest. Overmars was al 5 jaar gestopt. Die had een functie bij Go Ahead als een soort scout of technisch manager. En die was een jaar 5-36 en toen kwamen ze een buitenspeler tekort. En toen is hij zelf weer gaan voetballen. Volgens mij zelfs meer dan 20 wedstrijden.
Was ik al vergeten, joh?
Ja. Ja. En 0 goals gemaakt. En het was ook geen groot succes. Hij was de snelheid kwijt en dan wordt het wel heel treurig.
Ja, daarom wordt het inderdaad wel belangrijk. En dat proefde je ook wel. Daar gaan ze naar kijken. Je moet niet meer verwachten dat hij inderdaad op die flank gaat staan. En dan 26 keer diep gaat in een wedstrijd. En dan 26 keer terug achter een back aan. Dat moeten ze niet doen, want daar ligt zijn meerwaarde in.
Waar moet hij dan staan? Want we hebben Aad de Mos vandaag. Dat previewtje kunnen we wel geven bij Panenka alvast gesproken. En Aad zei letterlijk, je moet hem op de vleugels laten staan. Op de flanken, niet op 10.
Nee, je moet hem, het lijkt mij, je moet iets creëren. Waardoor er jongens om hem heen staan die het werk, bij wijze van spreken, doen. Hè, waar je hem eigenlijk niet mee moet belasten. En dat hij vooral aan de bal moet zijn en misschien de paasjes geeft in plaats van dat hij ze in de diepte krijgt. Ja. Want ja, dat lijkt me. En ook de manier waarop natuurlijk Groningen speelt. Ja, Robben komt uit de situatie dat hij in al zijn teams zijn hele carrière lang in dominerende teams gespeeld heeft. Die domineerden echt op de helft van de tegenstander. Ja, dat zal er bij Groningen vaak niet bij zijn. Dus ja, het lijkt me dat je dan toch een beetje... moet zorgen dat hij wel aan de bal komt, maar niet dat alles maar op hem gericht is. Van ga jij maar lopen en dan wie stuurt hem weg? Nou, denk het niet.
Nou, Aad had het met name over de teampositie.
Ja.
En dan zei hij van ja, dat op het middenveld, dan moet je gewoon te veel doen. En dan zet een tegenstander daar een tegenstander neer die continu over hem heen gaat. En dan verlies je het op het middenveld. Die discussie heb je ook een beetje rond Van Persie gehad. Met name in uitwedstrijden. Of je die nou op 10 moest zetten of niet bij Feyenoord. Dus dat kan ik nog wel volgen. Dus ja, het is net hoe je de rest van het elftal inricht. En dan kun je hem op links, op rechts. Je kunt hem ook in de spits zetten. Je kunt hem ook als een soort, als je 4-4-2 speelt, zou je misschien als een soort halve spits kunnen laten spelen. Daar vinden ze vast wel een oplossing voor.
Het is natuurlijk een jongensboek. Hè? Je bent daar begonnen op 16, 17 jaar leeftijd. We kennen allemaal nog de filmpjes van Arjen Robben die op de fiets aankomt en het grote talent was. Hij keert nu terug. Maar toch, de cynici die zeggen dan, ja, maar weet je, we hebben toch, er zijn weinig succesvolle rentrees geweest. Ja,
ik denk dat hij het wel verstandig deed gisteren. Hij plaatste die terugkeer eigenlijk buiten die eerdere voorbeelden. Door te zeggen, luister, mijn carrière die is eigenlijk klaar, voorbij, af, strik omheen. En dit is, ja, dit is een soort zijstrap die je nog extra maakt om je club te helpen. En omdat ik er hopelijk zelf ook plezier aan
maar
heb.
Maar zo kijken wij er toch allemaal niet naar?
Ja, dat denk ik wel.
Ga jij zo kijken naar Rob in het veld?
Nou ja, juist nu omdat wel, hij al gestopt. Ja,
nu is. Wel, maar na 5 wedstrijden ga je wel anders kijken, denk ik.
Tuurlijk.
Dat denk ik wel. Dan is het wel volwaardig profvoetbal. En dan is de gimmick er vanaf. En dan ga je hem wel anders beoordelen. Dat zou ik wel terecht vinden. Dus ja, en dat wil niet zeggen dat je hem af moet branden. Nee. Helemaal niet. Want hij heeft natuurlijk de gunfactor. En iedereen vindt het mooi. En waardeert hem ook om de speler die was. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk wel kijken van ja, functioneert het?
Ik denk dat we ook gaan kijken, omdat gisteren ja toch bleef die opening dan wel weer aanwezig. Stel nou dat het goed gaat en hij blijft een lange tijd fit. En ja, dan komt er toch een EK aan en Robben in de jokerrol mee.
Nee, maar als we nu zeggen dat we Robben gewoon beoordelen op het voetbal, leuk dat hij terug, dan hoeven we daar niet meer over te beginnen, toch?
Nee, maar je weet natuurlijk nu al dat Ronald Koeman toch gaat kijken. Oké. Hij is er. Bedoel, misschien doen ze het helemaal niet. Omdat, maar dat kwam gisteren ook wel te sprake, die selectie van Oranje staat. Die hiërarchie is duidelijk. Ja. He, Wijnaldum, Van Dijk, die hebben echt het voortouw genomen nadat Snijders, Van der Vaart, Robben stopten. Dus misschien spreken ze wel onderling het en zeggen ze, joh, we moeten daar niet in gaan vroeten in die hiërarchie. Maar ja, stel nou dat je toch nog eens een blessure krijgt bij een aanvaller komend seizoen. En hij is fit. En dan zouden we een soort jokerrol, zouden die zelf ook nog mee willen? Nou ja, wie weet. Sluit het niet uit.
Ik kan me niet voorstellen dat Robben dat zelf niet in zijn achterhoofd heeft zitten. Als je een beetje naar zijn karakter kijkt als sportman.
Ja. Dat hij toch nog stiekem denkt van weet je wat?
Ja, natuurlijk. Tuurlijk denkt hij dat.
Als ik nou een goed jaar draai bij Groningen, dan...
En daar antwoordt hij natuurlijk op. Ja, zover kunnen we nog niet vooruit kijken. En hij wil zichzelf die druk niet opleggen. Maar als het straks april is of maart, nou dan wil hij dat heus nog wel. Kijk naar... Nou ja, Huntelaar is een ander voorbeeld, maar die keert natuurlijk ook terug bij Ajax.
Ja.
En heeft zich toch wel heel knap geschikt in een echt andere rol. Die was in 2012 niet te genieten toen die wissel stond. En heeft op een gegeven moment geaccepteerd van nou, ik ben nu in een andere fase van mijn carrière. Er wordt van mij een andere rol verwacht.
Ja.
Is ook een intelligente jongen, net als Robben. Die kunnen dat heus wel plaatsen. Dus dat zou bij het Nederlands elftal ook... volgens mij op zich best kunnen.
Ja, het interessant was ook gisteren Danny Buis zei, die zegt ja, dan heb ik met Rob al gepraat van ja, je weet wel dat er teleurstellingen komen, hè? Want ik heb ook bij Kozakken Boys nog gespeeld en dan viel me dat niveau tegen en nou ja, dus en dan helemaal jij met jouw niveau en dan kom je bij ons, let maar op. En Rob had meteen gezegd ja, maar Danny trainer, dat weet ik, daar ben ik op voorbereid. Het is een heel andere fase nu, wat Sjoerd ook zegt. Die jongens gaan die klik wel maken. En dan is het straks in Amsterdam. En dan zal hij echt niet meer denken, ik moet daar al die wedstrijden spelen voor Oranje. Helemaal niet. Maar stel dat er toch een moment komt waarop je van waarde kan zijn. Al is het maar zoals Huntelaar in 2014. Dat je dus een penalty inschiet op een niet onbelangrijk moment. Ja, maar goed.
Je zegt één ding, ding hierin. En dat vind ik wel interessant om even bij jullie neer te leggen. Het feit dat... op een ander niveau spelen dan je gewend bent. Ik kan me herinneren dat Van Bommel volgens mij terugkeerde bij PSV.
Wilde ik net noemen, dat voorbeeld.
Van Hooijdonk, die terugkeerde bij Feyenoord op een later moment.
En bij NAC.
En bij NAC.
Daarvoor.
Ja. En dat zijn allemaal jongens die alles gewonnen hebben, die over gespeeld hebben, die weten, die klappen van de zweep kennen. Als je 36 bent en terugkeert in de huidige groep selectiespelers, die allemaal 20, 25 is over het algemeen, is daar kennelijk iets in... Er zit een verschil in. Dat is heel moeilijk om daar... Van Persie kon dat wel...
Nou, dat is wel een belangrijk iets, denk ik, in de hiërarchie van zo'n elftal. Je moet het wel nog waar kunnen maken. En medespelers moeten wel, kijk, ze zijn nu natuurlijk onder de indruk van Arjen Robben. Dan moeten ze ook na 10 wedstrijden nog zijn. En toen met Van Hooijdonk bij NAC, die keerde toen terug. Die kwam van Fenerbahçe en die, nou ja, een heel ander type natuurlijk. Maar dan moest het hele elftal een beetje op afgestemd worden. Nou, dat liep niet. En nou ja, dat lukte gewoon niet. Dus dan gaat het een soort van averechts. Ook in zo'n team kan dat gaan werken. En bij Van Bommel was dat natuurlijk ook een beetje zo. Bij zijn terugkeer bij PSV. Er waren toch ook spelers toen die die zeiden van ja, mooi, zo'n grote leider, maar maak het wel even waar. En die zagen ook dat het moeizamer ging. Nou ja, dat kan. Dat kan inderdaad op een gegeven moment een factor worden. Maar laten we er nu even vanuit gaan dat Robben nog steeds wel aardig kan voetballen.
Ja.
Het is een heel ander type. En hij, kijk, bij Robben hoef je er ook niet bang voor te zijn dat hij gaat uitbuiken. Of dat hij een beetje in de tweede versnelling doet. Nee. Het is alles of niks.
Hij was eigenlijk van plan om een marathon te lopen.
Ja.
Dus dat zegt ook wel weer genoeg over. Dat je dat in je eerste jaar... Ze nemen allemaal afstand. Even afkicken van het voetbal. Maar dan... Ja, dan laat hij zich door Erben Wennemars. Hij zei letterlijk, ja, die Erben die heeft dan allerlei bizarre fysieke uitdagingen die hij mij dan voorstelde. En ja, toen hebben we maar besloten dat we maar een marathon gingen lopen. Dus ja, zo dat.
Maar dit wordt natuurlijk wel een soort verhaal dit jaar door de Eredivisie, toch? In het spoor van Robben meegaan wat er allemaal gebeurt als hij op de velden terugkeert bij Groningen.
Ja, alleen het is wel dan wel te hopen dat er wel publiek is, want... Als jij bij VVV uitspeelt voor 2000 toeschouwers en die zitten zo in die koel, zo allemaal verspreid, nou dan ga je niet zoveel zien.
Mag gelijk door de bruggetje maken naar de tweede stelling. Als je niet mag zingen of juichen in een stadion, kan je beter zonder publiek spelen.
Ja, nou ja, kijk, ik vind het heel leuk om hierover te filosoferen op zich. En het is best wel wat Mark Rutte in al zijn wereldvreemdheid als het om voetbal gaat daarover zegt, is natuurlijk heel komisch. Maar,
zou Mark Rutte ooit naar een voetbalwedstrijd zijn geweest in
zeker?
De Eredivisie?
Hij komt wel eens bij NAC.
Bij NAC?
Ja, echt waar. Want hij heeft een vriend in Breda wonen. En dan gaat hij één keer per jaar... en daar zijn ook beelden van.
En dan juicht hij ook niet?
Nou ja, hij staat dan een beetje zo met zo'n Mark Rutte ginnegappend lachje. Staat hij dan op de tribune iedereen een hand te geven. Ja. Toen mocht dat nog. Maar nee, het is natuurlijk geen voetbalman. Maar dat zag je natuurlijk gelijk aan hoe die erover praten. Maar... ja, kijk, ik vind het is heel... Je kunt hier allerlei filosofie op loslaten, maar... Ja, ik kan me gewoon niet zo goed voorstellen dat het zover komt. Het is nog 2,5 maand. Iedere week is anders dan de vorige. Maatregelen veranderen continu. We hadden een maand geleden riepen mensen nog van de daken dat het absoluut onmogelijk was om dit jaar nog überhaupt met publiek te spelen. Met een soort stelligheid dat je dacht van nou, geen idee. We moeten het volgens mij nog maar zien. Nou, dat is ook gebleken. We moeten het nog maar zien.
Ja.
Ja, misschien is het over 2 maanden helemaal goed, is nu naar links of helemaal naar rechts.
Dus het is natuurlijk wel leuk voor de stelling. Ja, weet je wel, moet je dan met publiek leuk spelen, ja of nee? Als je dan toch niks mag, je mag niet zingen, je mag niet juichen.
Nee, het is wel, je moet het wel doen, omdat het gewoon een stap is naar weer helemaal met publiek. En dat is wat het is op dit moment dan. Het is gewoon ze doen een soort handreiking. Van nou, als jullie aan deze regels houden binnen dit protocol... dan kunnen we in ieder geval weer eens opstarten met publiek. En daarom moet je die kans altijd met beide handen aangrijpen. Daarom, ik snap het cynisme, maar zo is het ook. Het maakt de periode naar volledig publiek gewoon weer wat korter, of wat dichterbij. En dat, daar gaat het eigenlijk om. En als je dit, stel dat het protocol gaat echt nog wel veranderen. Er komen waarschijnlijk nog allerlei aanpassingen. Ja. Maar als er een protocol komt, dan moet je in de kern proberen om dat... met het doel om straks publiek te krijgen, moet je proberen dat na te leven, denk ik.
Ja, jij moest lachen, maar...
Ja, omdat toen Rutte dat woord zei, die van... dan neem je toch een toeter mee? Toen dacht ik, ja, nou dat is mijn uitnodiging.
Vuvuzela spelen. Leuk, dat was op dat WK de hele wedstrijd lang.
Dan krijgen we dat. Dan gaan ze natuurlijk... Mensen gaan daarmee spelen. Dus dan kom je met allerlei toeters. Of met bij FC Utrecht hadden ze zo'n sirene die dan om de 5 minuten afging.
Maar ik kan me ook niet, ik ben ook geen viroloog, maar ik kan me niet voorstellen dat een toeter dat dan wel gezond is. Als je iedere keer die bacillen door die toeter loopt te blazen.
Ja, als je de toeter maar niet deelt.
Nee, precies, maar daar hebben ze niks over gezegd.
Nee.
Maar goed.
Nou ja, dat moet je volgens mij ook niet hopen. Want kijk, we hadden wel eens discussie, voetbal zonder publiek, is dat nou voetbal of niet? Nou, dat is misschien weer een andere discussie. Voor mij mag er ook publiek bij, zeker. Alleen, wat ik niet mis, is... ja, inderdaad, Sjoerd benoemt dat ook wel eens. Dat ze dan bij Ajax, ze gaan zijn hele wedstrijd lopen springen. Terwijl de wedstrijd er niet naar is of de situatie niet naar. Dat mis ik helemaal niet gewoon.
Vind jij dat als ze met alle in de blote bas staan met een kont? Vind je dat niks?
Ach, dat is net zoals die spandoekmakers. Helemaal...
Dat vind je ook niks gek
Nee, verschrikkelijk. Die moeten trouwens ook niet in het stadion.
Maar jij wil eigenlijk gewoon alleen maar bioscooppubliek in het stadion hebben. Die gewoon zitten, klappen.
Gewoon voetbalpubliek. Maar niet een beetje dat carnavaleske of dat... Dat die spandoeken maken
ze ook houden. Even een stap verder dan. Op een EK of een WK vind jij het ook niet leuk om al die mensen met een indianentooi te zien of zo?
Nee, laat ze gewoon een oranje shirt aantrekken.
Geen Bavaria jurkjes.
Geen klomp op je hoofd en weet ik veel wat
de
allemaal.
De Tieteman bedoel je? Ja. Ja. Dat is wel, wij komen hem wel altijd tegen bij het wedstrijden van het Nederlands elftal, de Tieteman. En dan groet hij ons al het allervriendelijkst.
Ja, maar het liefst wel Maarten dat hij gewoon wegblijft. Ja, of in ieder geval die dingen afzet.
Ik ben het daar volledig mee eens.
Moeten we trouwens, nu we de maatregelen een beetje kennen, de bekerfinale nog spelen?
Nee.
Nou, dat in Utrecht zeggen ze van wel.
Niet doen.
Ja, je had hem gewoon, je had hem zo lang mogelijk gewoon open moeten laten. Ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat hij er al gelijk vanaf moest. En dus dat, kijk, de competitie was nog een complex verhaal.
Ja.
Dan moest je allerlei dingen voor bedenken. Er zaten zoveel vraagtekens aan dat er op een gegeven moment een moment moest komen dat er een knoop door moest. Daar hadden ze langer mee moeten wachten, maar die knoop moest linksom of rechtsom een keer door. Ja, die bekerfinale.
Nou, Utrecht zegt nu, we krijgen 6 ton. Weet je, over niet meer Europees voetbal te spelen, maar het gaat
als je nu nog gaat spelen, dan leg je vervolgens weer, dan komt de vraag, ja, maar dan kunnen we misschien ook wel een beslissingswedstrijd tussen Ajax en AZ spelen. En dan kan misschien NAC en Volendam, die kunnen misschien ook nog wel een wedstrijd spelen, want nee,
Utrecht heeft gewoon gezegd, het seizoen is afgelopen, dat snappen wij. Ja. Maar we hebben die 6 ton, dat gaat ons niet om Europees voetbal. Maar Van Zeumeren zei, we hebben een kans om een prijs te winnen. En die beker is gewoon een prijs.
Ja, maar is
bovendien,
het dan nog?
Bovendien is het een op zichzelf staande wedstrijd. De voorbeelden die jij nu noemt,
ja,
die hebben impact op de competitie aflopen en op de competitie. Daarmee verander je bij wijze van spreken het competitieformat. Dit is gewoon een wedstrijd die je nog moet spelen.
Ja, maar dan wat win je dan?
De beker.
Dan win je de beker waar dan verder niks aan vast zit. Ja, goed, het kan maar.
Nou ja, voor Van Zeumeren is het een prijs. Die zei, ja, weet je wel.
Ik vind het ook een slap aftreksel van de oorspronkelijke beker. Ja. Maar dat vond ik meteen al op het moment dat ze hem zeg maar weggooiden.
Ja.
Dus of je laat hem in leven of je maakt hem dood. Maar niet een soort half bewusteloze beker. Dat trekt dus dan niet echt. Dat snap ik wel in dit verhaal. Maar ze hadden in een eerdere fase hadden ze wel moeten moeten zeggen van, nou, die bekerfinale houden we nog even open.
Maar dit is trouwens ook wel een, dan moeten we dat punt toch even maken, denk ik. Vorige week kwam de speeldagenkalender in de Eredivisie naar buiten. Hè? En als je die gewoon eens klinisch gaat analyseren, dan blijkt uit alles dat de clubs er ontzettend mee in hun maag zitten dat ze nu 5 maanden niet hebben gespeeld.
Ja.
Dat is werkelijk de enige conclusie die je kunt trekken. Want werkelijk alles is er aan gedaan om volgend seizoen, gechargeerd gezegd, al valt er een bom op, weet ik veel waar. We gaan door. De Tour wacht op niemand, zei de competitiemanager Jan Bluijsen. Die zegt, ja, dat wordt altijd gezegd. Dat geldt nu ook voor ons voetbal volgend jaar. Dus het geeft aan dat die clubs gewoon echt wel voelen dat ze veel te snel zijn geweest.
Ja, dan komt er wel een tweede uitdaging. Want we weten nu dat eind augustus de keukenkampioendivisie gaat beginnen. Dan krijgen we daarna een interlandperiode. Dus we hebben nog geen eredivisiewedstrijd gespeeld. En pas daarna gaan we met de competitie beginnen. Dus Koeman gaat nu zijn eerste interland spelen met voetballers die...
Ja, maar dat gaat meevallen. Omdat, kijk, de basis van Oranje maar na 9 van de 11. Misschien alleen Daley Blind en... Nou, noemen ze een dwarsstraat. Dumfries, dat zijn basisspelers uit de Eredivisie. De rest speelt overal nu door, hè?
Ja.
Dus ik denk dat probleem gaat meevallen.
Ja?
Ja.
En gaat het op het einde van het jaar meevallen? Want ik las ergens dat, ik geloof, 82 wedstrijden zometeen de licht in de benen heeft zitten als het EK voetbal gaat beginnen.
Ja, dat wordt de vraag. Klopt.
Dat wordt natuurlijk wel een thema.
Ja.
Ja. Je gaat een gigantisch aantal wedstrijden richting dat EK krijgen. Maar ja, dat moeten de afgestudeerde inspanningsfysiologen maar een goed plan voor maken. En daar moet je ook bij die topclubs, vind ik, niet te veel medelijden mee hebben. In de zin dat die hebben spelers genoeg in die topcompetities. Dan moeten ze er maar iets op bedenken.
Maar dat betekent dat die voorbereiding van
40 man.
Maar die voorbereiding van Koeman zometeen op het EK gaat natuurlijk een enorme voorbereiding worden. Van aan de ene kant die spelers samen in een elftal passen op weg naar het toernooi. Maar aan de andere kant weken rust inbouwen. Dat wordt ook wel een gekke voorbereiding.
Ja, maar dat is eigenlijk nooit anders richting een toernooi. Het is altijd passen, meten. Die komt dan binnen, die komt dan. En waarschijnlijk zou het grote voordeel juist moeten zijn dat hij die vaste selectie heeft. De opstelling van Nederland zelf, dat kun je nu al, als iedereen er is, kun je die opdreunen. Dus ja, dat moet juist een voordeel zijn. Hij hoeft daar niet meer aan te werken volgend jaar.
Alleen maar aan de fitheid. Mei. En dan
en aan het inpassen van Robben.
Ja, nee, ik wil er naartoe. Ja, Robben erbij. En het is klaar, toch? Het plaatje is helemaal af.
Ja.
Gaan we trouwens nog meer verrassingen krijgen in de Eredivisie? Denken jullie van spelers die terugkeren? We hebben het nu... Hij gaat straks beginnen.
Luis Suarez, Die ja. naam die viel gisteren in Groningen voorzichtig.
Ja, en Elia en El Amadi bij Twente.
Ja.
Het wordt nu een hype om dat soort jongens terug te halen.
Ja, al die directeuren van al die clubs zijn nu aan het bellen. Wil je nog terugkeren, nog een jaartje?
Ja, alleen dan heb je... Dat vond ik ook wel opvallend. Dan ben je Jan Vertonghen. Heb je een mooie carrière gehad.
Die keert niet terug, hè?
Nee, maar die werd dan ook bijna... Ja, tenminste, zo voelde hij het zelf. Werd hij gewoon afgeserveerd. Nee, ik kan niet meer mee. Geen snelheid, dat doen we niet. Ik vond dat nogal cru, om het zo te zeggen. Zo'n speler. God.
Het was ook heel onhandig geformuleerd. Van Overmars, volgens mij. Maar god, ja, ik heb Vertonghen ook al een tijdje niet zien spelen, dus ik kan het niet goed beoordelen. Maar hij zei heel letterlijk, als linksback kan het niet meer. Hè? Dat was wat hij zei. Bovendien zei Vertonghen daar zelf volgens mij ook over. Ja, ik had ook zelf onder geen beding met mijn vriend Daley Blind willen concurreren bij Ajax. Dus ja.
Dat valt wel mee. Ja. Volgende stelling, mannen. Stelling 3. Het vastleggen van Kutsku is de belangrijkste transfer van Feyenoord dit seizoen. Het langer vastleggen.
De belangrijkste, ja, tot nu toe wel. Want Mark Diemers is natuurlijk niet meteen... kun je niet de belangrijkste noemen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik weet niet wat er nog komt.
Ja, nee, dus natuurlijk is dat een hartstikke belangrijk. En dat geldt vaak voor dat soort contractverlengingen van je betere spelers. Daar heb je meer aan dan dat je een risico neemt als je de transfermarkt op gaat. Dus dat is logisch. Ik ben er wel een beetje, hoe moet je dat zeggen... Cynisch is een groot woord, maar als je dan de afgelopen weken in beschouwing neemt, waarbij die met werkelijk de hele Europese top in verband werd gebracht.
Barcelona hoorde
dan
ik al.
Dan denk ik wel van ja, trappen Arsenal. We er dan nog steeds in, zeg.
Ja.
Halleluja.
Ja.
Dit is al zo oud als de weg naar Rome. Hè?
Ja.
Toen ik weet nog dat Ryan Babel, die was nog heel jong, een jaar of 19, was toen een toptalent. Dat waren ook opeens waren er allemaal berichten dat hij er ging. Kon hij naar Milan en dan kon naar Real Madrid. Weet ik veel waar hij allemaal naartoe kon. En 2 weken later was zijn contract verlengd. Tegen gunstige voorwaarden. Ja, zo gaan die dingen. Ja.
Ja, maar ik vind.
En wij zijn daar zelf onderdeel van, ja. Als media. En zeker in dit internettijdperk. Maar een kleine korrel zout kan af en toe geen kwaad.
Ja, maar ik vind het goed dat je er wel eens aankaart. Wij moeten er ook gewoon mee stoppen als media. Met dit soort luchtverplaatsingen die in het belang zijn van...
Ja, maar die transferblogs, jongens, op elke website, die ja, vreten de mensen.
Ja, maar dat moet toch geen aanleiding zijn voor serieuze journalistiek om dat dan maar te schrijven? Ja, dan zijn er weer zoveel kliks. Ja, daar moeten we echt mee stoppen, want het is... Ja, nee.
Maar kennelijk is Feyenoord er ook in getrapt, want die zijn als sodemieter gaan onderhandelen en dat contract proberen.
Kijk, het is ook niet zo dat er per se geen interesse dan is van die club. Het is ook niet zo dat het per se niet waar is. Hè? Dat is even duidelijk zijn. Het kan best zijn dat er een paar mooie clubs waren die het eventueel wilden gokken met Kukçu. Waarom niet? Tuurlijk zijn die er geweest. Alleen het is natuurlijk wel onderdeel van het onderhandelingsspel. En dat moet je wel heel, heel goed realiseren. Dat vaak ook een beetje wordt gebruikt om de andere partijen een beetje onder druk te zetten. En om in een wat hogere categorie uit te komen. Die truc is al zo oud als de weg naar Rome.
Maar goed, voor Dick Advocaat volgens mij een belangrijk onderdeel toch? Om komend seizoen te gaan bouwen dat hij in ieder geval middenvelders heeft. Want dat is voor Feyenoord wel belangrijk natuurlijk. Die had bijna niks meer, want Ferre zo heeft nog niet bijgetekend.
Ja, nee zeker. En ja, Feyenoord moet toch... laten zien dat het dat ze volgend seizoen dat het minstens zo goed kan gaan.
En een goed signaal naar de opleiding. Ook dat.
Ja.
In de zin van, er was natuurlijk heel veel om te doen en heel veel kritiek op geweest. En heel veel kritiek ook terecht. Als je kijkt naar het aantal doorgestroomde spelers van de laatste jaren. Dan is het wel prettig als je een jongen naar het eerste kunt brengen. Basisspeler. Die zijn contract ook nog eens verlengt. En die dan misschien over 1 of 2 jaar alsnog een... goede stap maakt. Dat is richting de jeugdspelers die je hebt, is dat wel prettig.
Ja, voor de rest blijft het nog redelijk rustig, hè, op de transfermarkt. Ook al hebben de clubs nu even vakantie, maar het is voor de rest nog...
Ja, er komt al die competities lopen. En,
maar die zitten toch ook niet stil? Die willen toch ook zo meteen iedereen gereed hebben en fit hebben voor het begin van een nieuwe competitie?
Ja, maar iedereen kijkt nu toch in de grote competities van waar gaan we eindigen? Wat gebeurt er? En ja, die transfermarkt die loopt straks tot oktober. Dat wordt natuurlijk ook nog een. Dat kan wel eens echt heel dramatisch worden voor Nederland. Hè?
Heb je zo meteen Champions League gehaald als AZ of Ajax zijn?
En dan zeggen ze, hey, hoppakee. Ja. We komen even wat spelers halen. Ja, dat kan.
Maar de markt is ook nog, zeg maar, naar zichzelf op zoek. Hè?
Ja.
Als je zaakwaarnemers spreekt. Mensen zijn gewoon nog aan het kijken van wat is een speler nu nog waard in deze tijd. Dat gaat echt gewoon veranderen. Kijk, om in de top te blijven. Barcelona heeft zulke gigantische financiële problemen. Dat heeft gewoon invloed op de hele markt. Dus is een speler die vorig jaar 40 miljoen waard is die nu nog steeds 40 miljoen waard.
En die gaan nu ruilen, hè? Dat zie je nu dus gebeuren. Dat in die top, dan hoeft er inderdaad even geen geld op tafel. Maar het is wel mooi wat je dan wel ziet op de markt. Dat NEC, dat is toch wel...
Maar er is wat Monaco is aan het shoppen hier in de...
Ja, je kunt het ook vanuit Monaco bekijken, maar NEC... Die hebben gewoon... Maar die hebben altijd wel spelers... Die Danjuma kwam daar natuurlijk vandaan. Ja. Kadioglu is naar Turkije verkocht. Die jongen die naar Willem II is gegaan. Hoe heet hij ook weer?
In de Chimier.
Ja, precies. Die is dan eigenlijk door NEC die hebben ze niet goed kunnen verkopen. Maar kwam daar ook vandaan. Ja, ze hebben toch wel een aardige jeugdopleiding daar, hoor. Dat valt wel meer op.
En 2 miljoen gebeurt voor een speler. Ja. Dat is, jij was nog zo enthousiast over NAC, die 2 miljoen halen uit Monaco. Maar dat is tegenwoordig standaard
prijs. Overigens is dat geld nog niet binnen. Van Hekken. Ik zit met smacht te wachten op dat bericht. Maar het is nog niet helemaal afgerond. Maar dit is een vergelijkbare transfer. Ook een jongen die in de eerste divisie eigenlijk pas net meedeed. En inderdaad weer bij Monaco. Dus wel opmerkelijk. Het is een beetje de... een beetje de Atalanta Bergamo manier van scouten.
Ja, gewoon jongens oppikken uit de eredivisie die op een bepaald leeftijd zijn en dan hopen dat ze daaruit doorstromen. Dus moet je daar ook al gaan opletten dat je je talenten niet lang vast kan houden of veel geld kan verdienen. Ja, dat is de andere kant. Laatste stelling van deze podcast, jongens. Een titel met Liverpool is knapper dan met City of Chelsea.
Eens?
Ja? Nou... Ja.
Waarom eens?
Ik zal het onderbouwen. Ja. Nou, kijk, Liverpool, dat wordt wel eens vergeten. Omdat ze tussendoor ook nog wel een keer de Champions League gewonnen hebben. Onder andere, wat was het, 2005 in Athene?
Ja.
Was dat 2005?
Ja.
Maar Liverpool is eigenlijk heel lang toch wel een soort Feyenoord geweest. En daar bedoel ik mee, cultureel gezien, een enorm grote club. Met dezelfde soort... culturele clichés zoals dat je bij Feyenoord ziet. Hè? You never walk alone, een hand in hand kameraden en een bepaalde mentaliteit en een havenstad. Echt prachtig. Maar heel lang geen voetbalidentiteit gehad. Eigenlijk gewoon een beetje een wal- en schipclub. Met allerlei verschillende type trainers. Verwachtingen die niet werden ingelost. En de druk op zo'n club is gewoon gigantisch om het een keer wel te redden. Dan heb je die glijpartij met Gerrard gehad natuurlijk tegen Chelsea. En die druk, dat is, ik denk dat inderdaad nog moeilijker is dan bij zeg maar een club als Manchester City die met heel veel geld en een veel minder belastende erfenis een nieuwe weg insloegen dan Liverpool. Bij Liverpool moet je volgens mij nog veel meer doorbreken, zoals je bij Feyenoord ook meer moet doorbreken om tot prestaties te komen.
Jij twijfelde, Maarten?
Nou nee, over een hele lange termijn onderschrijf ik dat ook. Maar zeg maar, ik keek meer over de afgelopen 3-4 jaar. Dan hadden ze het volgens mij al een keer moeten worden. En het kan zijn hoor, dat dan die erfenis, dat dan te zwaar drukt. Maar je hebt toch ook wel het idee daar dat het gewoon... Dat had natuurlijk vorig jaar ook gekund. Toen verloren ze, ik geloof dat ze 1 wedstrijd verloren. Een heel seizoen. Alleen ja, toen was City toevallig ook. Ja, dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Dus in die zin had het ook wel eerder gekund. Denk ik. Maar ja, het is een beetje de vraag... ik vond het wel grappig. Er was ook een cartoon. Want er wordt nu geroepen van... iconisch elftal en... misschien wel een van de beste elftal in de historie. Dat lieten ze zo'n in die cartoon lieten ze zo'n speler van Liverpool het roepen van we zijn fantastisch. En toen keek hij naar boven en toen zag hij dat hij in de onderste tree stond van 1 keer kampioen. En er stonden allemaal teams boven die het dan 5, 6, 7 keer, 20 keer. En ja, zo is het volgens mij een beetje. Het is natuurlijk pas echt de eerste keer nu.
Ja.
Dus laat ze dat eens even 2 jaar herhalen.
Maar goed, de vraag is natuurlijk wat blijft er over na dit seizoen en wie gaat er weg en hoe gaan ze, wat gaan ze?
Nou, maar dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoelde te zeggen in het vorige antwoord. Kijk, dat vind ik zo knap eraan. Klopp is erin geslaagd om Liverpool een heel duidelijk voetbalidentiteit te geven. Je weet precies, het wordt overal gekopieerd over de hele wereld. Daar word je ook af en toe moe van. Maar je weet precies waar Liverpool voor staat nu. En dat was in al die 25 jaar daarvoor, het was 30, maar vanaf het moment dat Klopp zeg maar ongeveer kwam, was dat helemaal niet helder. Het ging altijd maar alleen maar over Anfield en over You Never Walk Alone. En ik doe daar altijd graag aan mee, maar wanneer gaan we voetballen, weet je wel? Dat idee. En Klopp heeft dat wel dusdanig sterk doorbroken dat ik me echt voor kan stellen. Nou, je moet wel echt een kneus van de bestuurder zijn. Wil je er niet alles aan doen om dat voor te zetten? Je weet nu wat je wil als club.
Ja, maar ja. Benitez had ook wel een duidelijke stijl. Alleen dat was... Ja, dat
heel
was,
onaantrekkelijk.
Ja, heel onaantrekkelijk. Die had wel een duidelijk idee. Toen hadden ze ook wel een... Nou, toen wonnen ze natuurlijk nog een keer de...
UEFA Cup
toen, hè. Maar ja, inderdaad, daartussen heeft wel inderdaad heeft het ook wel gezwollen.
Wat mij vooral opviel bij Klopp, je hebt heel veel trainers die... Mourinho doet op een bepaalde manier. Iedereen doet op een bepaalde manier. En houdt daar ook redelijk halstarrig aan vast. Van Gaal ook, hè. Dus de methode van Gaal is hoe hij dat ziet. Klopp heeft ook heel veel kritiek gehad op alle blessures de afgelopen jaren die hij steeds had. Dat die jongens te hard lieten lopen. Dat ze Wijnaldum zei ook wel eens in interviews, toch? Dat met Mikos, dat hij eerst allerlei oefeningen hard moest lopen. Dan gelijk oefeningen doen en weer hard lopen. En dat er hard werd getraind. Maar dat hij er ook naar heeft gekeken dat hij dus vorig jaar misschien de spelers te veel heeft belast. En ze dit jaar op een andere manier gaan inzetten.
Daarom. Maar die Raymond Vrijen, die is niet gek.
Die is niet gek, hè?
Nee, maar dat is gewoon zo. Ja. Klopp heeft echt wel gezien dat het... Hij was aan het vermoorden af en toe. En dat heeft toch geen zin.
Maar dat is voor een toptrainer best knap om eigenlijk van je stijl af te wijken... waar je al jarenlang aan gewerkt hebt, toch?
Ja, maar dat is natuurlijk ook een extreem intelligente kerel.
Precies.
In alle opzichten. Dus niet alleen didactisch, maar ook sociaal. En dat is echt wel fantastisch. Dat je... Daar zijn niet heel veel trainers van. Kijk, de meeste toptrainers waren ook... die hadden bijna een waas voor hun ogen als het ging om hun eigen filosofie. En Klopp is natuurlijk ook een fenomeen in sociaal opzicht.
Ja.
Dat je gewoon... Ja, dat je spelers voor je wint zonder dat je continu oorlog met ze voert. Hè. Vaak Mourinho en Van Gaal kozen vaak voor een soort zwart-wit aanpak. En Klopp is toch echt wel iemand die... die iedereen binnenboord kan houden in zo'n team.
Bijna een soort assistent, maar dan de hoofdtrainer. Want assistenten hebben vaak de rol toch binnen een team om iedereen binnenboord te houden. En dan mag de hoofdtrainer doen wat hij wil in een technische staf.
Ja, maar ik denk dat hij ook heel veel verschillende karakters, eigenschappen in zich heeft. Want hij kan heel charmant zijn, maar hij kan ook een bullebak zijn, jongen. Dat je hem ziet en je denkt, is dat dezelfde?
Ja.
En ja, dat doet hij echt wel knap. En, het is eigenlijk jammer dat er... Want dat zeg ik goed, hè. Er hebben nu, volgens mij tot nu toe maar twee Nederlandse spelers met hem gewerkt. Ja, bij Dortmund niemand.
Nee.
En bij Mainz daarvoor ook niet. Dat is eigenlijk wel jammer, want ik zou wel meer Nederlandse spelers bij hem willen zien.
Hij heeft wel een Nederlandse assistent. Dat heeft
en een Nederlandse zeker? Keeperstrainer, hè? Ja. John Echterberg.
Precies.
Alias John Achterberg. Ja. Ja. Maar Wijnaldum inderdaad, die heeft ook wel eens uitgebreid verteld over dat hij ook inderdaad helemaal gek van hem kon worden. Dat hij echt... Dat hij bijna haatte.
Ja.
Ja, dan wisselde hij hem weer. Of dan joeg hij ze over de klink op de training. En over de klink. En dus hij balanceert wel met extreme. Maar hij voelt op precies het goede moment wanneer die spelers juist weer heel dicht bij zich moeten halen. Nou, dat vind ik wel... We bekijken dat van een afstand, maar het is wel prachtig om te zien.
Ja, en het fascinerende is, en daar hebben we het ook wel eens over gehad in eerdere uitzendingen, in eerdere podcasts en ook in Panenka, dat dan iedereen probeert een type Jurgen Klopp te halen nu als trainer, want dat is nu de nieuwe leidraad. Maar dat is natuurlijk niemand heeft wat hij heeft. Dat is het moeilijke natuurlijk.
Nee,
Joop, maar...
dat is zo, maar we hebben het vaak over Feyenoord. Kijk, hij is wel een trainer die dus bij de volksclub Dortmund en bij Liverpool ook. En ja, ik snap toch nog steeds niet dat Feyenoord er niet in is geslaagd om
Jurgen Klopp te halen.
Nee, maar Bert van Marwijk paste op zijn manier, hè, met dat checkie draaien en zo. Die paste ook bij Feyenoord. Waarom is de jongen van Marwijk nog steeds niet op Feyenoord gescout? Ik begrijp daar gewoon nog steeds niks van. Waarom dat niet gelukt is of waarom er niet naar gekeken is. Geen idee. Ik denk dat hartstikke, dat die er zijn en dat kan.
Ja. En je moet dat ook durven.
Ja, je moet het durven.
Maar je moet dus kijken dan naar de wat kleinere clubs die eenzelfde profiel hebben en trainers die daar opvallen dan meer volgen.
Bijvoorbeeld, ik heb nu gisteren ook weer, dan ben je even in Groningen en dat is ook maar weer een momentopname. Maar ja, ik persoonlijk geloof wel in de trainer Danny Buijs. Dat denk ik echt, ook voor Feyenoord in de toekomst. Want die ontwikkelt zich, die is niet bang om stelling te nemen. Die kent het publiek, is ook intelligent genoeg toch wel om... Ik heb hem ook op de cursus wel eens meegemaakt om zich te verdiepen in inderdaad sociale omgang met spelers. En ik vind dat een van de trainersbeloftes in Nederland. Ben echt benieuwd hoe dat gaat.
Is altijd gevaarlijk, hè? Nu een,
ja, goed, we zullen het zien.
We moeten toch af en toe even een stellentje droppen in die podcast.
Inderdaad, dit is wel echt een stellentje dit, hè?
Nou,
dit...
Groningen, moeilijke club. En dan toch 2 jaar, ja.
Maar kijk, voor Liverpool was het natuurlijk niet zo moeilijk om Klopp te scouten. Want hij had al een Champions League finale bij Dortmund gehaald. Maar dat Dortmund hem bij Mainz ophaalde. Zo moet je Feyenoord dan in dit kader
zien. Dus dan zou Buijs bij Groningen, kan je zien, die doet het dan 2 jaar goed. Dat zou dan een ideale man zijn als hij een eigen stijl heeft.
Maar laten we nu nog een seizoen daar. Ja. Wat we hadden in de vorige podcast wel. Danny Buijs is straks misschien wel een veel logischere trainer dan Dirk Kuyt. Die heeft al, heeft al uren gemaakt.
Kozakkenboys gedaan, Groningen gedaan, ja.
Ja, zijn carrière ook opgebouwd. Want dat blijft toch ook gewoon belangrijk. En we hebben het trouwens nog niet over Sneijder gehad. Als je het dan hebt over iemand die ook trainer
zit in de extra tijd.
We hebben
in de extra tijd. Wil je graag over Sneijder en Jolante praten? Nee, wil je praten over Sneijder en de drank?
Nou, eigenlijk over Sneijder en... eigenlijk zijn wij, ook als voetbaljournalistiek, we vinden dat maar normaal dat iemand dan in een interview echt zegt of in een boek van ik heb er eigenlijk al 10 tot 15 miljoen doorheen gedraaid. Dan moet je nou eens over nadenken dat er op een of andere manier dus niemand in de directe omgeving van zo'n speler is. Het was ook bij Royce van Drenthe niet of bij Andy van der Meijden die dan toch zegt van we gaan dat eens regelen, we gaan dat geld eens wegzetten op een bank en... Dat op een of andere manier niet lukt. Of dat er niemand is die denkt, ik neem die taak op me. Ik vind dat verbijsterend, echt waar. En dan kom je nu dus tot de conclusie op je 36e straks van er is al veel doorheen gegaan. En,
maar ja, Van Basten...
Er is nog wel wat over.
We hebben het toevallig net over Van Basten gehad toen we bij Panenka zaten. Ja, Van Basten had natuurlijk ook 30 miljoen op zijn rekening staan toen hij uit Italië kwam. Verkeerd geïnformeerd, verkeerd voorgelegd met een advocaat.
Maar dat is iets anders. Ja. Die heeft zakelijk zijn geld verspild.
Ja. Precies. Precies. En dat het fascineert me ook, maar ik vind het aan de ene kant ook ongelooflijk dat wij ook als media, nou hebben wij ook Sneijder nooit, wij zijn niet bij hem op de bagagedrager gaan zitten, hebben hem ook nooit beschermd. Er zijn natuurlijk andere media die dat wel gedaan hebben. Nou ja, die zijn eigenlijk ook niks waard. Als je dat gewoon allemaal maar laat gebeuren, ik vind het belachelijk.
Maar er is iets in voetbal gaande, en dat vind ik wel, ik heb daar vaker met andere mensen ook over gehad, in tennis, als je de top 100 haalt van de ATP Tour, dan moet je naar de ATP opleiding. Dan krijg je les van je bent nu top 100. Nou. Als je speler bent, top 100 betekent het dit. Dus Team Hazen is heel een team goed. Wat je moet minimaal 3 ton per jaar omzetten, want dat kost je team. Als je naar de NBA gaat, vanuit de draft, dan ga je naar de NBA College een week lang. Daar wordt gezegd, van harte gefeliciteerd, je bent miljonair, maar wat doe je met je geld? Nou. En bij tennis is het gemiddelde opleidingsniveau iets hoger dan bij voetbal en basketbal. Dat is ook al bewezen van de mensen. Dus je moet dat goed begeleiden. En een voetbalclub zegt nee. Dat is een taak van een zaakwaarnemer. En een zaakwaarnemer zegt nee. Iedereen schuift, maar waar is de verantwoordelijkheid?
Ja, ik vind het vooral... Kijk, ik heb wel een beetje een zwak voor dit soort types. Niet zozeer dat hij zijn geld verbrast, maar wel... Kijk, Wesley Sneijder is gewoon... Dat is een enorm cliché, volksjongen, maar dat is het natuurlijk wel echt. Maar dan ook echt.
Ja.
Ik had formaten ook vaak bij me geweest voor interviews en dat soort dingen. In alle steden waar hij zat. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit alleen was. Er was altijd wel iemand bij. Een vriend of een paar vrienden. Het is een jongen die dat gewoon altijd heel erg nodig heeft gehad.
Wat Drenthe ook een beetje heeft gehad, toch?
Ja,
ook
zijn moeder meegenomen. Precies hetzelfde. Ja. Als je daar kwam, dan waren er dan al 3 keer zoveel als bij Sneijder. Maar altijd mensen om je heen. Ja. Ook wel voor je mensen zorgen. Ja. Op een bepaalde manier. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Wat me meer verbaast inderdaad, dat het in deze tijd nog gebeurt.
Ja, maar ik neem het bij spreken. Ik wil best erin meegaan dat voor hem zelf moeilijk is. Maar dan moeten er toch mensen om hem heen zijn die dan juist...
Ja, maar Maarten, je weet, als iemand zoveel miljoen heeft... geld trekt mensen aan die denken, hij heeft geld. Weet je, dat gebeurt.
Dat zal zo zijn, maar dan moet er toch iemand de intelligentie hebben.
Zaakwaarnemer of een club?
Ja, dan begint het natuurlijk. Ja, maar de club Real Madrid ook, die zijn natuurlijk ook eigenlijk... Het is toch waanzin dat jij aan spelers als Royce van Drenthe en Sneijder en noem ze allemaal maar op, dat je daar gewoon elk jaar gewoon miljoenen geeft en die gooi je dan in een put als club. Dat is toch ook niet te bevatten dat gewoon maar, dan doen we dat en dan volgend jaar weer, kan ons het schelen. Dat is toch onbegrijpelijk gewoon.
Ik voel je een thema-podcastje aankomen.
Nee, maar en ook in deze, en zeker in deze tijd.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat laatste, daar ben ik het volledig mee eens. Want kijk, even twee andere voorbeeldjes nog als we een zijpad. Kijk, Maradona en Messi zijn twee verschillende karakters, maar ook twee verschillende, compleet verschillende tijden. Kijk, in de tijd van Maradona kon het zo misgaan, omdat die spelers hadden helemaal geen begeleiding. Dat was gewoon, die waren gewoon aangeschoten wild en veel plezier. En kijk, de moderne topspeler, zoals Messi natuurlijk extreem is, dat wordt begeleid, en dat zit ook wel familie bij, maar dat wordt begeleid door bij wijze van spreken drie marketingbureaus. En ja, Sneijder viel dan misschien dan nog net een beetje soort van tussen. Dat hij toch wel gewoon vrijheid heeft kunnen leven. En dat clubs daar ook eigenlijk weinig aan hebben gedaan.
Ja, zou misschien wel eens een idee zijn, kunnen we zijn toch voor clubs om daar wat voorzichtiger mee om te gaan. Dat je voetballers helpt en dat ze niet in nood komen.
Dat gebeurt al meer dan vroeger.
Ja?
Jawel. Kijk, maar dat is op lager niveau ook zo. Bij Feyenoord was het toch ook zo. Daar haalden ze 17-jarige jongens uit Zuid-Amerika en die pleurden ze dan in die flat op Zuidplein. Ja. En dan zeiden ze ook veel plezier in het winkelcentrum.
Nou ja, dat is dus de vader van Robben bijvoorbeeld. Daarom is dat contrast tussen Robben en Sneijder in zo'n weekend ook. Hugo Borst heeft het, gelukkig vond ik, ook belicht in de krant vandaag, dat het ergens belicht is. Maar dat contrast, de vader van Robben, die begeleidt bij FC Groningen nu. Dus gewoon jonge talenten. Ja. Maar ook in dit soort dingen. Dat ze inderdaad niet tussen wal en schip vallen. Dat hij eens even kijkt hoe het huisvesting geregeld is. Dat soort dingen.
Maar hij is ook wel vaak bij heel veel clubs. Dat ik weet, bij Ajax had je volgens mij de vriendin van Pedro Salazar deed dat op een gegeven moment. Die begeleidde dan en die werd weer wegbezuinigd.
Ja.
En bij PSV was dan Salazar nog rondlopen in de tijd die dat een beetje deed. En bij Feyenoord heb je Jan Masterbroek. Je hebt wel wat mensen, maar het is natuurlijk nooit op een... Dat er echt intensief...
Die clubs hebben altijd wel mensen gehad. Jan Masterbroek doet het al 100 jaar. En die zijn echt wel goede mensen. En die hebben het beste voor met die spelers. Alleen het is maar een heel klein onderdeeltje in zo'n totale organisatie. Terwijl het super belangrijk is.
Ik zie kapitaal voor de toekomst.
Ja,
toch?
Daarom. Dus dat is wel opvallend, Goed.
Daarmee alles besproken? Of zijn er nog meer... We zijn er redelijk doorheen. We zitten redelijk in de extra tijd. Bas Nijhuis sluit bijna af. Of Kuze Buurk. Ik weet niet of ze ruzie nu hebben met elkaar. Of wat er moet gebeuren met een warm momentje.
Dat was ook wel een top tweeluik, zeg. Nee, maar vooral die scène dat ze daar dan zitten. En dat Nijhuis toch een speech houdt. En dan zegt
Makkely hield een speech. De luisteraars weten even niet waar het over gaat.
Het gaat over het artikel dat jij hebt geschreven, tweeluik, over arbitrage en de haat en nijd die er onderling speelt. Dat moet je maar vooral even teruglezen op AD. Kan je overal terugvinden nog in de krant.
Ja.
Lijkt me goed plan om dat terug te lezen. Goed, Maarten Wijfels, Sjoerd Massoud, dank. Ook dank voor het luisteren naar deze AD Voetbalpodcast. Vergeet je ook vooral niet te abonneren. En graag tot een volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aigual in de Cevennes. Je weet wel, die berg waar Tim Krabbé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aigual. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.